Er wordt het tweede deel voorgelezen van de levensbeschrijving van George Mockford. Nieuwe moeilijkheden, wanhopige ellende en bijzondere uitreddingen. Nu kwam ik in een grote moeilijkheid, daar ik geen middelen bezat om ons het brood dat vergankelijk is te verschaffen, terwijl de zaken tussen God en mijn ziel onklaar waren. Wel riep ik tot hem, doch ik vreesde dat hij mij niet zou horen, aangezien het getuigenis van binnen mij zei dat mijn huwelijk in strijd was met Gods woord. Och, hoe ondervinden wij de waarheid van dat woord? Leviticus 26. En zo gij met mij in tegenheid wandelen zult en mij niet zult willen horen, zo zal ik over u naar uw zonden zevenvoudig slagen toedoen. Omtrent deze tijd verliet de meer gemelde dame Brighton. Vooraf ontbood zij mijn vrouw en ze schonk haar de steenkolen welke zij achterliet als mede het overgebleven voedsel. Dit was inderdaad een goddelijke uitkomst voor ons. Tevens wenste zij dat in dat ik haar schrijven zou en dat ik haar mijn adres zou toezenden wanneer ik Brighton zou verlaten. Dan, ik werd hierop in zulke staat van ellende gedompeld, zowel wegens mijn uiterlijke omstandigheden als wegens mijn zielstaat, dat ik in een hevige verzoeking kwam om mezelf het leven te benemen. Telkens als ik mijn baard schoor, werd ik onophoudelijk verzocht om het scheermes door mijn strot te halen, zodat ik bevreesd werd mijzelf te scheren of toe te laten dat een ander zulks deed. Daar ik reeds enige tijd slechts zeer weinig voedsel had gehad, ja, zelfs een dag geheel zonder was geweest, ging ik in de London Road naar een winkel welke al daar gehouden werd door een zekere Mr. Fragman, bij wie ik, wanneer ik geld had, mijn waren kocht, en ik vroeg hem of hij mij niet een brood en een vierde pond boter wilde geven. Maar hij antwoordde mij, nee, niet zonder geld. O, hoe gevoelig werd ik hierdoor getroffen, in zonderheid ter oorzaak van mijn vrouw, want om mijn eigen lijden gaf ik niet zoveel. Maar zij had niets verkeerds gedaan, de breuk die was geheel aan mijn zijde. De vorige dag had ze reeds geen voedsel gehad en voor deze dag was er ook niets in het vooruitzicht. Ik was der wanhoop nabij en zonder het aan mijn vrouw te kennen te geven, besloot ik naar Hoofd te gaan om mij daar in de zee te werpen. Mijn gemoedsgesteldheid was zo droevig dat ik door de straten liep zonder op iemand acht te geven. Toen ik bijna te Hoofd was, hoorde ik achter mij een stem roepen, maar een tijd lang keek ik niet om. Doch toen het roepen bleef aanhouden, keek ik eindelijk eens om en ik bemerkte toen een man die zijn hand in de hoogte stak. Denkend evenwel dat het niet om mij gold, liep ik weer door. Maar toen hij weer riep, keerde ik mij om, liep naar hem toe en ik zei, roep gij mij? Hij antwoordde, ja, hoe dikwijls moest ik u wel niet roepen? Ik zei, ik dacht niet dat gij mij riep. En nu vroeg hij mij of ik werk zocht, en op mijn toestemmende antwoord zei hij dat hij een stuk tuin had die hij wenste dat omgespit en in orde gebracht kon worden. Met blijdschap stemde ik toe dit werk te willen verrichten. De man, zijnde een keldermeester van een zekere dame, verzocht mij om hem te volgen en hij zei, kom in huis. Van mijn gebrek en mijn honger gaf ik hem niets te kennen, doch hij zei, eer gij naar de tuin gaat, moet gij eerst eens enige verversing hebben. En hij zette toen het restant van een schapenbout, enige sneden brood en een kruik met bier voor meneer. Hierdoor werd ik zo verbijsterd, alsof ik een gevoel had dat ik niet met eten beginnen kon. Ik veronderstel dat hij mijn verlegenheid gewaar werd, want hij zei, als gij het liever meenemen wil, dan kunt gij dit vrij doen, daar alles toch voor u is. Na hem nu bedankt te hebben, zei ik dat eer ik aan het werk kon beginnen, thuis mijn spaan moest halen om daarmee te spitten en dat ik het voedsel zou meenemen. En hierop zei hij, kom maar binnen en gebruik bij mij het middagmaal. Mijn gemoed schoot vol. Ik spoedde mij naar huis om mijn arme vrouw dat voedsel te brengen, terwijl ik wist dat zij van de honger leed. Daar ik de belofte had dat ik een middagmaal zou krijgen, at ik er zelf maar weinig van. En daarna haastte ik mij om aan het werk te komen en na tot etenstijd toe gearbeid te hebben, ging ik naar mijn huis, naar zijn huis alwaar ik aan zat voor een heerlijk maal. Daar zat ik schier met een gebroken hart en onder een klaar besef van Gods genade en goedheid over mij en ik onderwond mij hem te danken en te loven, omdat hij mij voor zelfmoord bewaard had. Ja, zo sterk was mijn overtuiging dat God dus genadig tot mijn redding was tussen beiden gekomen, dat het een diepe, goddelijke verslagenheid in mijn hart verwekte. O, hoe beleed ik toen voor hem mijn zonde en ik smeekte hem ze mij te vergeven. Ik gevoelde mij in staat mijn weg aan God over te geven en mij geheel aan zijn gezegende handen toe te vertrouwen. De verzoeking tot zelfmoord was geheel geweken en ik werd een overtuiging in mij gewaar dat God daarin voorzien zou, hetwelk hij ook gedaan heeft. Juist toen ik de tuin voltooid had, stond de reeds genoemde dame weer om mij om enig werk voor haar te doen. En toen de tijd aanbrak dat de dame weer naar Londen zou terugkeren, schonk zij ons alweer al het voedsel dat in haar huis was, als ook de steenkolen en nog andere dingen. En toen zij van mij afscheid nam, zei ze, ik zou wel graag zo nu en dan eens iets van u horen, en laat het mij ook weten wanneer gij van uw tegenwoordig adres verandert. Kort hierop kreeg ik begeerte om naar Lewes terug te keren om te zien of ik er iets te doen kon krijgen. Ik ging erheen en ik ontmoette er mijn oude meester, maar hij zei dat hij niet dacht nu op het ogenblik mij te kunnen gebruiken. Ik vroeg hem mij een paard en een lichte wagen te lenen om mijn goederen en mijn bezittingen van Brighton naar Lewes te brengen. Dus kunnen mijn lezers wel bemerken dat mijn bezittingen niet groot waren, als slechts één lichte wagen voldoende was om die te vervoeren. En inderdaad, ik bezat ook niet veel. Hij antwoordde, ja, die kunt gij krijgen. Derhalve keerde ik met paard en wagen naar Brighton terug om mijn vrouw en goederen vandaan naar Lewes te vervoeren, alwaar ik een kleine kamer had gehuurd om in te wonen. Natuurlijk kwam ik niet vroeg op de dag te Brighton aan, en ik moest zo mogelijk voor de avond weer terug zijn, daar ik paard en wagen slechts tot gebruik van de dag had geleend, en geen geld genoeg bezat om de kosten van één nacht stalling te betalen. Ik bezat slechts zoveel dat ik voor het paard enig voedsel kon kopen. Eer ik echter te Brighton kwam, begon het reeds te sneeuwen. Evenwel laden wij de weinige dingen die wij bezaten op de wagen en we hoopten dat we zouden kunnen vertrekken. Maar daar wij bemerkten dat de sneeuw zo hoog lag dat het onmogelijk zou zijn om die avond te Lewes te komen, zo waren wij genoodzaakt om tot de volgende morgen te wachten. De bagage lieten wij op de wagen blijven. Ik ging heen om een plaats te zoeken waar ik het paard kon stallen die ik ook vond. Daar de zuster van mijn vrouw mede in hetzelfde huis woonde, was het niet leeg, zodat wij er een vuur konden stoken. Daarom besloten wij de gehele nacht op te blijven zitten. De volgende morgen ging ik uit om mijn paard te halen. De man die ik het had toevertrouwd, zei dat ik hem een daalder moest betalen. Maar ik zei hem dat mijn plan niet geweest was om de nacht over te blijven, doch dat de sneeuw mij daartoe gedwongen had. Daarop gaf hij mij het paard over, terwijl ik hem de 60 centen gaf. En nu vertrokken wij naar Lewes. Onderweg echter werd mijn vrouw die op de wagen reed ziek. De kou en een onvoldoende hoeveelheid voedsel hadden zulk een uitwerking op haar, dat ik dacht dat zij zou zijn gestorven. Ik had niets bij mij om haar tot herstelling te kunnen geven. Daarom spoedden wij ons ijlings voort. Ik riep tot de Heer om haar in het leven te sparen. En eer wij bij Lewes kwamen, gevoelde zij zich iets beter. Wij ontladen de wagen van onze weinige zaken en we brachten die in de kamer die wij gehuurd hadden. Een vrouw die naast ons woonde en de lieden van wie wij de kamer gehuurd hadden, mijn vrouw kennende en ziende hoezeer zij ontdaan eruit zag, gaven haar dadelijk iets om zich te verkwikken, terwijl ik ondertussen met paard en wagen naar Southeram ging. Mijn oude meester wenste natuurlijk te weten waarom ik het paard 2 dagen gehouden had, waarom ik hem de oorzaak daarvan mededeelde. Hierop zei hij, het was inderdaad een beproeving voor u, en niet alleen voor u, maar ook voor het paard, want ik ben ervan verzekerd, als het arme dier spreken kon, dat het een harde proef voor hem is geweest, niet meer voedsel gehad te hebben dan het gedurende zijn afwezigheid van huis gekregen heeft. Het duurde evenwel enige tijd eer ik weer werk kreeg. Daarom ging mijn vrouw naar haar ouders, en ik voor een tijd naar het huis van mijn vader. De ouders, mijn vrouw, waren buitengewoon vriendelijke mensen. Ze zouden ons beiden wel in huis genomen hebben, doch ze waren arm. Mijn vader openbaarde zulk een geest niet, hoewel ik al het werk wat ik kon voor hem verrichtte. Gewoonlijk bereidde ik voor mij een pudding van grondhaver en kookte die met aardappelen. Eens hielp ik een schuur schoonmaken en ik ving toen een groot aantal ratten, waarvan ik er verscheidene kookte en opsmulde. Gedurende deze tijd werd ik bijzonder begunstigd met de geest des gebeds tot de Heere. En ik werd weerhouden om tegen hem te murmureren en ik had een gevoel dat hij aan mij verschijnen zou. Ik hoorde dat er aan de spoorweg, die er tussen Lewes en Kiemer aangelegd werd, meer handen nodig waren. Een andere jonge man en ik gingen dit onderzoeken. Een ploeg werkvolk werkte desdaags en een andere desnachts. Wij vernamen dat wij geen ander dan nachtwerk konden krijgen, zo kwamen wij overeen om desnachts te gaan werken. Wij werkten al zo een week en aan het einde gingen wij naar de zogenaamde betaaltafel om ons geld te ontvangen. Doch men zei ons dat onze baas het reeds ontvangen had en dat wij hem maar moesten opzoeken. En dit beproefden wij wel te doen, maar konden hem niet vinden en zo hebben wij daarvan nooit één stuiver ontvangen. En daarop zei ik tot mijn kameraden dat wij 's nachts niet meer werken moesten en om te trachten werk bij dag te krijgen, het welk ons gelukte. We kregen werk om beukenhout te halen van de zeekust bij Hastings om het einde van de spoorlijn te voltooien. Hier was ik omtrent 3 maanden werkzaam. Sedert die tijd heb ik dikwijls nagedacht hoe ik, als ik nu eens aan het ene einde van de lijn en dan weer aan het andere bezig was, vaak met een verbroken hart en onder gevoelig besef van des Heere goedheid naar Hastings reed, en daar ik mij met de andere werklieden in het drinken enzovoorts niet kon verenigen, zo ontmoette ik veel tegenstand, en hoewel zij mij niet kenden en ik niet over de godsdienst met hen sprak, toch bespotten zij mij en ze hielden mij voor een methodist. De voorname oorzaak hiervan was dat ik des zondags niet wilde werken zoals velen deden die daarom meer geld ontvingen. Mijn leven onder hen werd mij tot een last. In mijn ellende riep ik tot de Heere en hij redde mij uit deze bekommering door mij van een andere betrekking te voorzien, namelijk van mijn oude bedrijf als schaapherder. Mijn oude meester wenste dat ik voor een tijd een kudde die aan een van zijn vrienden toebehoorde hoeden zou. Bij hem bleef ik zo lang als hij mij nodig had. Hij had 2 hofsteden, maar na een zekere tijd deed hij er eentje van de hand, zodat mijn diensten niet langer vereist werden. Toen zond mij mijn oude meester naar een van zijn andere vrienden op om diens hop te helpen plukken. Hier bleef ik 1 maand lang en sliep 's nachts met veel andere hopplukkers in een ossenstal. Vandaar weer naar huis gekeerd zijnde kreeg ik van mijn oude meester werk om aardappelen te rooien voor 1 stuiver per schepel, terwijl mijn vrouw ze oprapen en opmeten moest. Hierna hield ik mij onledig om met nog een andere man in de moerassen de sloten schoon te maken tegen 12 stuivers de roede. Dit werk duurde bijna de gehele winter. En daar de man die met mij arbeidde van de Roomse religie was, voerden wij vele gesprekken over de godsdienst. Hij verhaalde mij vele wonderen die hij wist dat de priesters zouden verricht hebben. Ook van zijn sterk geloof in de macht welke God en de heilige maagd aan de priesters zouden verleend hebben, zodat hun vloek Gods vloek en hun zegen Gods zegen was. Deze gesprekken werden op de volgende wijze zeer voordelig voor mij gemaakt, immers, zij waren het middel om mij tot onderzoek van Gods woord te leiden, opdat ik in staat zou zijn mijn kameraad daaruit te antwoorden. Ook werd ik bearbeid om tot de Heere te roepen, om mij te bewaren van door zijn dwalingen weggevoerd te worden, en dat ik de heilige schrift verstaan mocht, welke door de kracht des heilige geestes bekwaam was, om mij volgens 2 Timotheüs 3 vers 15 wijs te maken tot zaligheid. Inderdaad werd mijn ziel nu eerst bewerkt om haar behoefte aan de toepassende kracht van Gods waarheid in mijn hart te gevoelen. Onder het gesprek met deze man kreeg ik duidelijk te zien dat hij zijn geloof had in de priester en niet in de Heere Jezus. O, wat een genade is het om niet aan zulke duivelse misleidingen en leugenachtige leerstellingen overgegeven te worden. Over 1 zaak was ik zeer verslagen, namelijk dat mij uit vele zaken in onze gesprekken gebleken was dat er een juiste overeenkomst bestaat tussen de bewijsgronden van de leraars van de Engelse staatskerk en die van de Roomse priesters. En ik geloof, zo het land onder een Rooms bestuur komen moest, dat, op weinige uitzonderingen na, de leraars bereid zouden zijn zich daaraan te onderwerpen, en dat ze geen mindere geest van vervolging tegen degenen die hun niet wilden gehoorzamen, zouden openbaren dan ooit tevoren. Maar, om tot mijn verhaal terug te keren, de winter, en ook de daaropvolgende zomer, bleef ik in het werk bij mijn oude meester. Zowel mijn vrouwen als ik gingen eerst hooien, toen oogsten enzovoort. Ik bezocht nog altijd trouw de parochiekerk en ik hield veel van de dominee. Ik geloof dat hij in veel opzichten de waarheid predikte. Toch was hij bij het algemeen niet zeer bemind, omdat hij voor hen veel te eerlijk en oprecht was. En daarom werd hij afgezet en een ander, die beter bij de meerderheid van de gemeente in de smaak viel, in zijn plaats gekozen. Doch ik kon met zijn prediking niet instemmen. Maar was ik in de zonderschool die tot de kerk behoorde, dan gevoelde ik dat het mij moeilijk zou vallen mij af te scheiden. Ik had met de dominee vele gesprekken en de Heere bekwaamde mij daarbij om zijn vragen te beantwoorden, ja, dermate dat hij verbaasd werd en gewoon was om uit te roepen: "Gij hebt gelijk, Mokfort, gij hebt gelijk." Omtrent deze tijd wierp de Heere mij neder door mijn lichaam weer te beproeven en mij tot zulk een uiterste staat van zwakheid en verval te brengen, dat aan mijn leven gewanhoopt werd, niet alleen door anderen, maar ook door mijzelf. En wat nog erger was, ook mijn ziel werd bijna tot wanhoop gebracht. Ik gevoelde mij nabij de dood, zonder een greintje ware godsdienst te bespeuren. Nacht en dag riep ik om genade, hetgeen door sommigen voor goed aangeprezen werd. Nooit had ik voorheen woorden gevonden die zo gepast voor mij waren als deze in Jesaja 38. O Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En Psalm 6, verlos mij om uw goede tierenheid wil. En Psalm 143, voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. Van de einden der aarde zal ik tot u roepen. Maar voor mij scheen geen straal van hoop over te zijn, daar ik het voor zeker hield dat niet tegenstaande zoveel troostwoorden van de dierbare heiligen in hun ellende mij pasten, zij evenwel een grond hadden om op te pleiten die ik niet bezat. De psalmist toch kon in zijn ellende zeggen: "O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermon uit de klein gebergte. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God, mijns heils." Veel van de 51ste psalm drukte de gevoelens mijner ziel uit, nochtans kon ik al de woorden van die man Gods in deze psalm niet gebruiken. En die arme Jona, die riep eveneens uit de buik van der hel, doch hij kon zeggen: "Nochtans zal ik u weder aanschouwen." Ik gevoelde dat ik zulks niet durfde zeggen, daar ik vreesde dat ik de Heere nooit recht aanschouwd had. De predikant, bij mij komende, die zei tegen mij: "Nu is het de tijd om te bewijzen of gij enige wezenlijke godsdienst bezit." "Ach," zei ik vrees dat ik die niet heb." Maar, toen ik weer een weinig van mijn lichaamskracht begon terug te krijgen, wenste ik naar de kerk te gaan in de hoop dat ik daar de Heere ontmoeten zou. Doch het was alsof er een stem tegen mij zei: "Ga en hoor Mr. Vignal." En terwijl ik de bed lag, werd deze stem verscheidene malen herhaald. Daarom begon ik aldus te redeneren: daar de kerk nog te ver af is om erheen te lopen, zal ik hem eenmaal gaan horen. De volgende week zal ik mij wel weer beter in staat gevoelen. Derhalve zei ik op zondagmorgen tegen mijn vrouw, tot haar grote verbazing: "Ik ben van plan om naar de kapel te gaan." En de daad bij het woord voegende ging ik naar de kapel. Maar nooit zal ik die indruk vergeten onder welke ik die kapel binnentrad, bevreesd als ik was, dat iemand die mij kende mij naar binnen zou zien gaan. Op de eerste plaats, daar ik bij kwam, ging ik zitten. Mr. Vignal was op de predikstoel, zijn de eredienst begon al daar gebracht, omdat hij ziek was. Hij was in zijn voorkomen een geheel andere man als ik hem mij afgeschilderd had, zijnde zeer ernstig en deftig. Voor die tijd had ik nooit iemand zo horen bidden als hij. Reeds onder zijn gebed tot God nam hij mijn hart in. en het opgeven van zijn tekst op welk een ernstige wijze deed hij dat. Ik werd gewaar dat mijn gemoed met een bijzonder ontzag vervuld werd en toen deze woorden mij in de oren klonken. En ik zal u aannemen, één uit een stad, twee uit een geslacht, en ik zal u brengen te Sion. Jeremia 3. Ik was inderdaad verwonderd, alles wat mijzelf betraf, op een wijze te horen voorstellen zoals ik het vroeger nooit gehoord had. Ik dacht dat het inderdaad niet oorbaar was om mij zo naakt aan de gehele gemeente voor te stellen. Ik durfde niet op te kijken, daar ik dacht dat al het volk wist op wie hij zin speelde. Ik redeneerde bij mezelf, wie kan hem nou dit verteld hebben? En waarom heeft hij mij niet laten roepen om dan in het geheim met mij daarover te spreken? Ik gevoelde in mijn boezem een tweestrijd tussen liefde en haat, want hoezeer ik die waardige man Gods beminnen moest om de waarheid die hij predikte. Nochtans werd ik zozeer tentoongesteld dat het geen geringe tegenstand in mij teweegbracht. En ik dacht bij mezelf, ik zal u nooit weer komen horen, ik wil niet zo tentoongesteld worden. Maar nu kwam echter deze ernstige vraag in mij op. Is het de waarheid dan niet? En ik antwoordde, ja, het is het. En ik liet erop volgen, ik zal u wederom komen horen, want gij, Heere, weet dat ik oprecht wens te zijn. En daarom ging ik er de volgende zondag weer heen. Mr. Vignol had als tekst 1 Johannes 5. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is, en hij heeft ons het verstand gegeven, dat wij den waarachtige kennen, en wij zijn in den waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden. De geliefde man God sprak hierop van de kennis die God aan zijn volk verleende door zijn vrezen in hun hart te leggen en in hun verstand te schrijven. En daar deze vreze Gods verbonden was met zaligmakende genade in de Zonen Gods door de onderwijzing van de gezegende geest, zo werd zij ook aan de ziel geopenbaard door Gods woord. Alzo werd Gods volk gebracht om te weten dat Jezus Christus Gods Zoon gekomen was, en deze kennis bracht een verlangen teweeg om verzekerd te zijn dat zij waren in Hem, die getrouw is, en op zeer een tijd werden zij ook begunstigd om dat te weten. O, hoe duidelijk werden mijn zielsoefeningen beschreven door het eerste gedeelte van zijn reden. Maar toen hij voortging om te spreken over hen die daartoe gebracht waren, dat zij wisten dat zij in hem waren, toen ging hij mij voorbij. Ik schreeuwde in mijn binnenste, o, gij man Gods, ik wens u te volgen. Want ik gevoelde zulke rijkhalzen naar die weldaad, dat ik smeekte, o, Heere, zegen mij met dit voorrecht, och, doe het toch, smeek ik u. De uitwerking van de prediking des evangelies van deze man Gods was ook dat ik voor de staatskerk verloren was. Dan, daar ik als een hoofdleraar in de zondagsschool aan de kerk verbonden was, zo ging ik het toen mijn lichaamskracht weer vermeerderde, op een zekere tijd van de dag met de zondagsscholieren weer heen en ik bezocht dan 's avonds de kapel. Doch ik kon dit door één mengen niet volhouden. Door het gaan in die staatskerk geraakte ik slechts maar in verwarring. Ik wist zeer goed welk een vurige vervolging mij te duchten stond, als ik die staatskerk zou verlaten. Daardoor werd ik daartoe geleid om in deze zaak ernstig tot de Heere te roepen. Maar de belangen van mijn ziel wogen mij zwaarder dan die van mijn lichaam, en de dingen der eeuwigheid dan die van de tijd. Ik herinner mij nog zeer goed dat ik op een zondagmorgen midden op de weg stond en tot de Heere riep dat hij mij weg besturen mocht. O, hoe kon ik mij bij hem erop beroepen dat hij wist dat het de begeerte mijns harten was om oprecht gemaakt te worden en ook bekwaam om voor zijn aangezicht recht te doen. Ik gevoelde ook dat er een sterke liefde in mijn hart gewerkt werd, niet alleen voor Gods heiligen die in de Providence Chapel samenkwamen, maar ook voor de waarheid die daar geleerd werd. Ook kwamen mij de volgende woorden, welke naar ik geloof ook de gestalte van Rut uitdrukten in mijn gemoed. Dat volk is mijn volk en hun God is mijn God. Nu was mijn verlangen om naar de staatskerk te gaan geheel verdwenen. Ook dacht ik niet meer aan de ellende welke ik mezelf zou berokkenen wanneer ik dan de stap zou doen om mij van die kerk af te wenden. Want ik ging in zulke zoete overdenking op naar de kapel, dat ik schier verwonderd was toen ik zag dat ik reeds in het gebouw was, nauwelijks wetende hoe ik daar gekomen was. Tot de Staatskerk van Engeland ben ik ook nimmer teruggekeerd. Ik ben ervan overtuigd dat ik er nooit uitgekomen zou zijn, indien de Heere er mij niet had uitgebracht. Want het kostte wat om die stap te doen, omdat ik er zo vast aan gehuwd was geweest. Doch ik werd bekwaam gemaakt om mijn weg op de Heere te wentelen, mijn vertrouwen op Hem te stellen. En ik heb het inderdaad ook beter bevonden om op de Heere te vertrouwen, dan zijn vertrouwen op mensen of prinsen te stellen. Die op de Heere vertrouwen, zal niets ontbreken. Ik ben er een getuige van, dat Hij die God is, en dat zijn woorden waarachtig zijn. Gelijk ik verwacht had, begon mijn verlaten van de kerk opzien te verwekken, en ik werd verzocht bij de dominee te komen om rekenschap van mijn gedrag te geven. Wij voerden verscheidene gesprekken met elkaar en de Heere begunstigde mij dermate met woorden om te spreken dat hij niet in staat was om mijn woorden te weerleggen. En bij een zekere gelegenheid zei hij: "Gij hebt gelijk, Mockfort, gij hebt gelijk." Evenwel was hij zo onwillig om op te geven dat hij mij een lange brief schreef. Ook sprak hij erover met mijn oude meester en met andere lieden uit de gemeente, zodat weldra door bijna iedereen in de gemeente over mij gesproken werd. En hoewel deze predikant mij nimmer vervolgde, noch voor zover ik weet een kwade geest tegen mij opvatte, zo werd dit nochtans door anderen wel gedaan, en hun boze geest kwam in verscheidene omstandigheden aan het licht. En een van deze was dat ik niet langer van de bedeling kreeg als er in de winter een wollen deken, een flanel of steenkolen aan de armen in de gemeente gegeven werden. En wanneer ik ziek was, betoonden zij eveneens hun tegenwerking. Bij een zekere gelegenheid dat ik ziek was, kwam een oude emeritus-predikant voorbij mijn woning, die aan mijn vrouw vroeg hoe het met mij ging. Terwijl ik boven in bed lag, kon ik alles wat hij sprak horen. Mijn vrouw antwoordde dat ik beter was en hij zei: "Oh, hij is een puritein of een afgescheidene en zal mij wensen te zien. Ik geloof niet," zei mijn vrouw, "dat hij er iets op tegen zal hebben om u te zien." "Hij is een puritein," hernam hij. Mijn vrouw sprak hierop: "Het zou beter zijn wanneer u eens naar boven ging om hem zelf te zien." En hierop kwam hij bij mij boven, zeggende: "Wel, hoe gaat het?" Ik antwoordde: "Dank u, ik ben beter." "Gij zijt een puritein toch?" vroeg hij. Ik antwoordde: "Tenminste, zo noemt gij mij, maar mijzelf noem ik niet al zo, daar ik mij van de geloofsartikelen en de leerregels de reformatie niet afscheid. Maar gij, predikanten, scheidt daarvan wel af." En hierop sprak hij: "Ik ben op de hogeschool geweest en ik ben daar geoefend met het doel om u te leren. Doch gij neemt de plaats in van mij van een leraar. Gij zijt een antinomiaan." Ik antwoordde: "Meneer, ik weet niet wat ge bedoelt." "Dan bewijs ik u uit uw eigen mond uw onwetendheid," zei hij. En hij begon mij daarop die naam uit zijn Griekse oorsprong te verklaren. En ik zei hem dat ik nog Grieks, nog Hebreeuws verstond, maar dat ik denken zou dat er die mee bedoeld werden die zeiden: "Laat ons kwaad doen, opdat het goede daaruit komen." "O," zei hij, "gij zijt een overgelovig man." Ik antwoordde: "Meneer, ik word vaak zeer beproefd om te kunnen besluiten of ik wel iets van de rechte soort van dat ware geloof heb." En daarop zei hij: "Wat denkt ge wel dat het gewichtigste is, het geloof of de werken?" "Wel, meneer," hernam ik, "in mijn Bijbel vind ik dat Jacobus zegt: 'Het geloof zonder de werken is dood.' Daarom zijn ze beide even gewichtig." "Maar meneer," zo vervolgde ik, "om u te bewijzen dat ik niet tegen de kerk ben, zo betuig ik, wanneer ik het voorrecht had gehad in de kerk, dat voedsel te verkrijgen, hetwelk mijn ziel nodig had." En zo ging ik voort, terwijl ik hem een van de boeken van Toplady aanreikte. "Wanneer gij en de overige geestelijken evenals die man predikten, dan zou ik de kerk geenszins verlaten hebben." En hierop antwoordde hij mij: "Niets." Maar eindelijk zei hij: "Als gij in de kerk waart gebleven, dan zouden wij voor u en uw gezin zorg hebben gedragen. Wij waren reeds overeengekomen om u kosten te maken. Maar door uw vrienden de rug toe te keren, zijt gij het zelf die u en uw gezin ellende op de hals hebt gehaald. En in hevige woede vroeg hij, wat moet gij gebruiken? Ik antwoordde, de dokter heeft mij iets tot versterking verordineerd. Nu, zei hij, daar het mij opgedragen is eens te gaan zien hoe het met uw lichaam is, zal ik u, schoon ik uw godsdienst haat, een fles wijn zenden. En nadat hij dit gezegd had, ging hij al stampvoetende naar beneden, alsof hij iedere trede van de trap stuk wilde trappen. En ik heb hem nooit weer gezien, daar zijn levensdraad kort daarna door de dood werd afgesneden. Korte tijd voordat ik voorgoed van de staatskerk afscheid nam, had ik door de volgende goede besturing des heren een betrekking gekregen op een zeepfabriek. Mijn oude meester zei op een zekere dag tot mij, de heer Evers hier heeft voor een week of twee iemand op zijn fabriek nodig, en daar ik met die heer over u gesproken heb, kunt gij er wel aanstonds heen gaan. En het werk dat ik daar verrichten moest, was geheel nieuw voor mij. Evenwel toog ik aan het werk zonder vooraf de meester gezien te hebben, in de veronderstelling dat het slechts maar 2 weken duren zou. De meester en ik hadden dus in het geheel geen overeenkomst aangegaan. Maar dat er 2 weken verlopen waren en er over mijn vertrek niet gesproken werd, bleef ik erheen gaan. Naderhand vernam ik dat het voornemen was geweest mij na die 2 weken inderdaad te ontslaan, wanneer het blijken mocht dat ik voor dat werk niet geschikt was. Maar de goede tieren, heren, ondionder wees mij in deze weg, en nadat ik de kerk verlaten had, werd ik zeer door hem gezegend. Ik herinner mij dat ik 1 maand lang door vele beproevingen neergeworpen zijnde, gedurende die tijd bijzonder begunstigd werd met veel aandrang in mijn ziel om de Heere te bidden, dat hij de vergiffenis mijner zonden aan mijn hart verzegelen en mij een volle verzekerheid geven zou dat ik zijn eigendom en hij mijn God was. Overeenkomstig zijn woord in Hosea 2, gij zijt mijn volk en dat zal zeggen, o mijn God. Toen ik de eerste dag na mijn herstel eens uit mijn woning ging en langs de rivierzijde wandelde, o wat werd ik toen begunstigd met een gezegende vrede, een vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Alles in de natuur scheen mij nieuw toe. Alles sprak van Gods goedheid en lof, zowel de vogels in de lucht als het water in de rivier en het gras op de zijde van de heuvel. Dat had ik vroeger nooit zo gezien. En daarbij kwam deze schriftplaats in mijn gemoed in 2 Korinthe 5. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Ik gevoelde mij een nieuw schepsel te zijn, ik zegende en ik loofde de God mijns hemels, ik riep alles toe om mij te helpen om hem te loven die zulke grote dingen aan mijn ziel gedaan had, die mijn leven had verlost van het verderf en mij kroonde met goede tierenheid en barmhartigheden. Hij is mijn God en ik zal hem loven, jubelde ik uit. Ik kan de gezegende staat waarin ik gebracht was niet beschrijven. Ik gevoelde dat al mijn zonden vergeven en in een zee van vergetelheid geworpen waren. Hoe lang ik uitgebleven ben, dat weet ik niet meer, maar thuisgekomen zijnde nam ik mijn Bijbel op om er een weinig in te lezen. En tot mijn grote vreugde was deze ook nieuw voor mij geworden. Nergens vond ik er voor mij enige verdoemenis in. Ik gevoelde dat de vrede en de liefde toenamen en ik kuste dat boek en ik zegende de God ervan. Ja, ik riep, loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Psalm 103. De zaligheid welke ik genoot duurde verscheidene maanden, maar niet altijd in dezelfde uitgestrektheid. Soms echter werd ik zeer beproefd, daar men mij afvroeg, hoe weet gij dat uw zonden vergeven zijn, daar gij nog de Heere Jezus gezien hebt, nog uw enige schriftplaats toegepast is, nog gevoeld hebt dat uw schuld werd weggenomen door de toepassing van het bloed van Jezus Christus. Dit bekommerde mij zeer, want mijn schuld was in mijn gevoel niet in 1 ogenblik weggenomen. Doch strapsgewijze had ik alle schuld en vrezen verloren, en zonder enig woord des schrik was er een zoete vrede in mijn ziel afgedaald. En daarom smeekte ik den Heere mij een woord toe te passen, wanneer het met zijn wil bestaan mocht. En gezegend zij zijn heilige naam. Hij stond mijn verzoek toe, zeggende met Jesaja 44. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. En Micha 7. Ik heb al uw zonden in de diepte der zee geworpen. O, welk een vrede en een vreugde verwekte dit weer in mijn ziel. Ik gevoelde dat het nu goed was en voor eeuwig goed zou blijven. Gedurende ruime tijd was ik zeer werkzaam omtrent het predikambt. Soms kon ik geloven dat dit een goed werk was, maar soms ook vreesde ik dat ik mij daaromtrent geheel bedroog. Doch nu werd deze zaak met veel gewicht op mijn gemoed gebonden en kreeg ik vrijmoedigheid om met deze zaak tot God te naderen. Met een diep gevoel van liefde tot het volk des Heren, met een ernstig verlangen om de Heren te eren en te verheerlijken, in welke weg het hem ook behagen mocht om mij te gebruiken. Ik sprak hierover echter niet met mijn medeschepsel, omdat ik zo bevreesd was overgegeven te worden om de raad van mensen te volgen, het welk de Heren wist en ik hem ook vertellen mocht dat ik niet wenste, tenzij ik verzekerd mocht zijn dat die raad met zijn gezegende geest en wil in overeenstemming mocht zijn. Daarom smeekte ik hem dat hij het zelf in het gemoed van zijn volk openbaren zou, indien het zijn wil was mij tot hen te zenden. Op een zekere zondagmiddag kwamen er een paar vrienden mij bezoeken. Toen we zo met elkaar aan het spreken waren, zei een van hun: wat houd ik te veel van om het volk des Heren na te lopen en hen te horen spreken? Ik antwoordde: ik ook. Nu sprak deze goede man: wij geloven dat de Heere van plan is u tot voorganger van zijn volk te stellen. Met andere woorden, wij zijn voorzeker van het gevoelen dat de Heer u voorbereidt voor het predikambt. Ik antwoordde: o, gij weet niet waarover gij spreekt. En hierbij overmeesterde mij een gevoel alsof ik van mijn stoel zou vallen. Met ontroeren zag mijn vriend mij aan en zei niets meer. Doch evenals Maria legde ik zijn woorden in mijn hart, wetende wat ik tevoren aan de Heere gevraagd had. En toen ik nog een hettesjongen was, speelde ik en een andere knaap eens een lelijke poets aan een arme oude man. Deze man was een steengraver en hij had de gewoonte om een fles bier mee naar zijn werk te nemen, welke fles genoeg inhield om hem de hele week van drank te voorzien. Nu kregen wij deze fles op een zekere tijd in ons bezit, droegen haar naar de top van de heuvel, wierpen haar toen van de hoogte naar beneden in de afgrond. Het was natuurlijk dat die fles op de bodem der vallei geheel in stukken brak. We deden zulks nadat die arme man zijn werk verlaten had. Nu, nadat de Heere mij door zijn genade geroepen had, vernam ik dat deze steengraver een godzalig man was en tevens dat hij thans ziek lag. Daarom wenste ik hem mijn schuld te gaan belijden en vergeving te vragen. Derhalve ging ik naar het huis van die waarde man en ik trof hem aan daar hij ziek te bed lag. Hij genoot een zeer gezegende zielsgestalte, was kalm en genietende vaste vrede, en was uitziende en wachtende om geroepen te worden tot een hoger leven. Men had hem verteld dat ik hem zou komen bezoeken. Terstond toen ik bij hem kwam, zei hij: nu, mijn jongen, ga eens op deze stoel zitten, wijzen op een stoel die aan de zijde van zijn bed stond, en vertel mij eens wat de Heer aan uw ziel gedaan heeft. Maar, zei ik, ik ben tot u gekomen om mijn zonde, welke ik tegen u bedreven heb, te belijden en om uw vergeving te vragen. Zonde tegen mij, riep hij uit, wat bedoelt gij daarmee? En toen vertelde ik hem wat ik en die andere herdersjongen met zijn fles gedaan hadden. Ah, zei hij, ik dacht toen wel dat gij beide dat gedaan had, maar waar is die andere? O, riep ik uit, terwijl de tranen uit mijn ogen sprongen, die is reeds over de zee, des doods gevoerd. Ah, antwoordde hij, is de ene reeds weggenomen en de andere nog overgelaten? Hierop barstte ik uit in een vloed van tranen, daar ik mij wegens de goede tierenheid Gods over mij zo verbroken gevoelde, dat ik uitriep: waarom ik, gezegende God, waarom ik? En die andere overgegeven om de rechtvaardige vergelding te oogsten van de zonde, waaraan ook ik zulk een groot aandeel gehad heb. Zodra ik weer wat kalmte gekregen had, zei die goede oude man: ik vergeef het u op het allerhartelijkst, mijn waarde vriend. Vertel mij nu maar eens iets van de weldaden van onze verbondsgod jegens u. Terwijl ik hem hiervan wat mededeelde, weenden wij tezamen tot eer des Heren, vanwege de genade die wij ondervonden hadden. En eindelijk sprak ik op zijn verzoek nog een paar woorden in het gebed, waarop hij zei: nu moet gij mij, zolang ik nog leven mag, zo dikwijls als gij kunt komen bezoeken. En aan dit verzoek heb ik voldaan. En voor hij stierf, zei hij nog: Ik heb nog een verzoek aan u, en dat is dat gij uw bezoeken al hier, aan mijn vrouw ook nadat ik thuis gehaald zal zijn, zult voortzetten. Gaande beloofde ik hem dit te doen, en zo bleef ik haar voortaan eenmaal in de week bezoeken. Korte tijd daarna verzocht zij op de avond wanneer ik haar bezocht aan een vriend om daar ook te komen in het vervolg en deed zij dit verzoek ook aan een andere vriend. Zo ging ze voort met verzoeken totdat de verscheidene aanwezig waren. Ik was dan gewend om een predikatie van de geliefde Philpot te lezen en met enige woorden in het gebed voor te gaan. Toen ik op een zekere keer weer een predikatie uit mijn zak haalde om die als naar gewoonte voor te lezen, nam een van het gezelschap dezelfde op om, zoals ik dacht, te zien door wie zij gepredikt was. En daar men mij de predikatie nu teruggaf, zei ik, met uw verlof, ik zal die predikatie u voorlezen. Hierop antwoordde deze persoon tot mijn uiterste verbazing, wij zijn overtuigd dat gij geen recht hebt om hier predikaties van anderen voor te lezen, daar wij geloven dat de Heere u gezalfd heeft om zelf zijn waarheid te verkondigen. Daar is de Bijbel, vertel ons maar eens wat de Heer aan uw ziel gedaan heeft. Maar ik bad en smeekte hem om hierop niet aan te dringen, daar zij over deze zaak geheel verkeerd oordeelden. En daarom riep ik, geef mij die predikatie over om die voor te lezen. En dit geschiedde ten einde, doch de verwarring waarin ik toen verkeerde kan ik niet beschrijven, daar ik ontkend had dat ik in zaken van het predikambt geoefend was. Hoewel inwendig en in een geestelijke zin en niet in de bediening van het woord. Dit is het einde van het tweede deel van de lezenbeschrijving van George Mockfort, u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.